Goedenavond. Fijn om u weer te ontmoeten. En de vorige keer hebben we een beetje nagedacht over Gods ontwerp voor het huwelijk. Genesis 2 vers 24 hebben we vooral bekeken. Het verlaten, het aanhangen en het een worden. En vanavond wil ik proberen om twee onderwerpen met jullie te bespreken. Meestal neem ik daar twee avonden voor, dus het is een beetje een uitdaging om dit in één avond te doen. Maar we zullen zien hoe ver we komen. Maar eerst wil ik met jullie nadenken over wat betekent het volgens de Bijbel om lief te hebben. En daarna wil ik iets bespreken wat daar ook bij hoort, dat is namelijk communicatie in het huwelijk. Dat is ook een uiting van het liefhebben van elkaar, natuurlijk. En dat hoort helemaal bij het huwelijk. Maar eerst dus over... gewoon lief hebben. Laten we met elkaar lezen in Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 3. Vanaf vers 12. Colossenzen 3 vanaf vers 12. Colossenzen 3 vanaf vers 12. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, met vriendelijkheid, met nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar. En laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, en onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Nou, wat deze tekst leert, ik ga niet deze versen allemaal bespreken. Het is niet een bijbelverklarende preek vanavond, want het is meer thematisch. Maar we lezen in vers 12, bekleed u dan met ontferming, met vriendelijkheid, met nederigheid, met zachtmoedigheid en met geduld. Dat zijn dus dingen die je aan kan doen. Je kunt ervoor kiezen om zo je te gedragen naar je medemensen, ook in het huwelijk. En in vers 14 lezen wij, doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Dus je kunt de liefde aandoen, zoals je je kleren aandoet. Je doet een kleed aan, je doet je jasje aan of je doet je jas aan. Zo kun je ook de liefde aandoen. En dat sluit ook mooi aan bij waar ik met jullie over na wil denken, dat wat is volgens de Bijbel het liefhebben van elkaar? Dat is vooral iets wat je doet. Liefhebben is eigenlijk vooral liefdevol handelen. Agape, het Griekse woord voor onvoorwaardelijke liefde, voor de liefde van de Heer Jezus, de agape-liefde, geset in het Hebreeuws, goedertierenheid. Dat is actie. Dat is gewoon wat je doet voor een ander. We leven in een bepaalde cultuur waarin natuurlijk heel veel van het gezinsleven ook heel moeilijk is geworden. Heel veel huwelijken stranden, dat weten we. Dat is ontzettend verdrietig. Maar dat komt ook door dat er heel veel zaad gezaaid is. Zaad waarin er anders gedacht wordt over de liefde. En bijvoorbeeld, weet je... er zijn mensen die een te romantisch beeld hebben van de liefde. Die bij het liefhebben van de ander eigenlijk te veel denken aan... nou, dat heeft vooral te maken met je gevoelens. Je ontmoet iemand en je krijgt gevoelens voor die persoon... en je wordt eigenlijk verliefd. En je wordt helemaal dol enthousiast over die ander. En dan voel je je aangetrokken tot die ander. En zo raken mensen met elkaar in contact natuurlijk en krijgen ze een relatie. En dan kan het zijn dat mensen ook gaan trouwen. Maar dan gebeurt het maar al te vaak in de cultuur waarin we leven. En ook vanwege dat zaad waar ik het over had, wat gezaaid is in het denken van mensen. Dat op een gegeven moment een man bijvoorbeeld zegt, ja maar ik hou niet meer van haar. Dan zegt hij, ik hou niet meer van haar. Of een vrouw zegt, ja Ik hou niet meer van hem. Wat er dan bedoeld wordt is, ik heb niet meer de gevoelens voor haar of voor hem die ik in het begin had. En natuurlijk, begrijp me goed, het kan ook heel naar zijn als die gevoelens heel erg gekwetst zijn. Als er natuurlijk hele nare dingen gezegd zijn of gedaan zijn. Natuurlijk kan het dan zijn dat het gevoelsmatig heel erg moeilijk is geworden. Maar je komt eigenlijk neer op de vraag, kun je beloven dat je van iemand zult blijven houden? Kun je beloven dat je van iemand zult blijven houden? Want dat is wel wat het huwelijksformulier zegt. Ik beloof, ik gebruik een bepaald huwelijksformulier, dat is aardig standaard. En dan vraag ik, beloof je dat je haar zult liefhebben zolang jullie beiden leven? Beloof je dat je hem zult liefhebben zolang jullie beiden leven? Nou, kun je dat beloven? Kun je beloven dat je van iemand zult blijven houden? Dat kan je niet beloven als je liefde vooral definieert op die gevoelsmatige basis. Snap je wel? Als je vooral zegt, ja, liefde heeft te maken met dat je vooral affectie voelt, dat je die verliefdheid voelt, dat je je heel erg aangetrokken voelt, dat je gewoon die gevoelens hebt voor de ander, dat kun je natuurlijk niet blijven beloven. Je kunt niet beloven dat je altijd dezelfde mate van affectie zult voelen voor de ander. De verliefdheid trouwens, die verdwijnt natuurlijk ook. Verliefdheid is vooral in het begin. Maar in het begin kijk je door een roze bril naar de ander en is alles helemaal schitterend. En dan zie je helemaal niet de mindere kanten van de ander. Liefde maakt blind. En dan zit je op een soort roze wolk. Maar als je een tijdje getrouwd bent, ja, dan zak je een beetje door die roze wolk. En dan is die bril niet meer zo roze waar je door kijkt. En dan leer je de ander echt kennen. En dan is die verliefdheid echt al niet altijd hetzelfde als in het begin. Weet je wel, dus je kunt niet beloven dat je altijd even verliefd zult zijn. Maar als liefde te maken heeft met iets wat je aandoet, als liefde vooral gedefinieerd wordt, zoals de Bijbel ons dat leert, de liefde van Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood, de liefde van de Heer Jezus die kwam om te dienen en niet om gediend te worden, de liefde van de Heer Jezus die moeilijke keuzes gemaakt heeft. Hij heeft een moeilijke keuze gemaakt om de beker te drinken die de Vader voor hem had. De moeilijke keuze gemaakt om zijn leven neer te leggen voor zijn vijanden. Voor zijn vrienden. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven neerlegt voor zijn vrienden. Maar hij heeft zijn leven neergelegd voor zijn vijanden. Dat is niet romantische liefde. Dat is niet liefde die vooral te maken heeft met gevoelens van affectie. Dat is liefde die geuit wordt in daden. En dat kan je wel beloven. Begrijp je? Dat kan je beloven. Je kunt beloven dat je de ander zult liefhebben door in de gezindheid van Jezus met de ander om te gaan. Door de ander te dienen, door de ander te helpen, door de ander te vergeven, door de ander door te zijn voor de ander, door je hart te delen met de ander. Je kunt van alles doen en dat is wat liefde is. Dus een goed huwelijk is gebaseerd op toewijding. En liefde is niet vooral een gevoel, maar liefde is vooral een daad van je wil. De iets ouderen onder ons, mensen die een beetje van mijn leeftijd zijn, die iets ouder zijn dan heel jong, die kennen Don Francisco waarschijnlijk wel, weet je wel, Don Francisco? Ja! En die heeft dat liedje, hè, van Don Francisco, hoor nog wel eens wat van hem? Ja, van 30 jaar geleden. Ja, maar hij is geweldig goed. Hij heeft een ontzettend mooi lied geschreven. En het refrein zegt, love is not a feeling, it's an act of your will. Jesus didn't die for you because it was fun. He hung there for love because it had to be done. And despite of the anguish, his word was fulfilled. Love is not a feeling, it's an act of your will. Jesus didn't die for you because it was fun. Jezus is niet voor je gestorven omdat het leuk was. En het hoeft niet altijd leuk te zijn in het huwelijk. Het is niet altijd leuk in het huwelijk. Soms heb je de gevoelens niet. Maar de agape liefde van Jezus zegt, ik zal je lief hebben met mijn gevoelens. Ik zal je lief hebben soms zonder mijn gevoelens. En ik zal je soms zelfs lief hebben tegen mijn gevoelens in. Dat is de agape liefde van Jezus. En dat is toewijding. En ik heb vorige keer al een voorbeeld gegeven van mensen die het heel moeilijk met elkaar hadden vanwege een man die in grote psychische problemen was. En dat de hulpverlener zeiden, nou, ga maar uit elkaar, misschien beter voor jullie. Maar ze hebben zich Ze zijn zich blijven toewijden aan elkaar. En later is de liefde weer helemaal opgebloeid. Weet je wel? Dus dat is liefde. Soms moet je op een bepaalde manier gaan handelen voordat je er wat voor voelt, om het gevoel ervoor te krijgen. Begrijp je wat ik bedoel? Soms moet je gaan handelen op een bepaalde manier voordat je er wat voor voelt. En terwijl je dan op die manier gaat handelen, krijg je het gevoel ervoor. Liefhebben kan je wat dat betreft een beetje vergelijken met piano spelen. Hè, dat, bijvoorbeeld als onze kinderen, als een meisje van 12 jaar, misschien wel jonger, stel een meisje van 12 jaar, die wil graag piano leren spelen. En dan zeggen haar ouders, oké, je mag piano leren spelen. Dan gaat ze naar de eerste lessen. En dan is ze helemaal opgewonden, weet je wel. En dan komt wat muziek uit die toetsen als ze erop slaat. Of als ze ermee omgaat. En dan is ze helemaal blij met die pianolessen. En dan vindt ze het helemaal leuk de eerste paar weken. En misschien nog zelfs wel nog de eerste 2 maanden. Maar dan is de nieuwigheid eraf. En dan, ja, wat dan? Weet je wel, dan haken er ook veel af met het leren spelen van een instrument. Maar als je dan je gaat toewijden. Als je dan, ook als je er geen zin in hebt, gaat oefenen. En je blijft het gewoon doen. Dan langzamerhand ontwikkel je het gevoel ervoor. En van lieverlee, terwijl je het gewoon doet en je disciplineert je en je oefent gewoon, krijg je er plezier in, want het gaat steeds beter. En je, hè, dus je gaat eerst dingen doen, ook al heb je er niet zoveel gevoel voor, en langzamerhand ontwikkel je het gevoel ervoor. Zo is het vaak ook in het huwelijk, denk ik. Maar dat is het grote manco van de tijd waarin wij leven, dat mensen zeggen, ja, ik heb gewoon geen gevoel meer voor de ander. Nee, maar dat is ook helemaal niet altijd even belangrijk. Weet je? En het is gewoon een kwestie van trouw. En van toewijding. En van je hebt voor elkaar gekozen en je blijft voor elkaar kiezen. En het is een kwestie van bereid zijn om te lijden voor de ander. Bereid zijn om te lijden aan de ander. Ik denk dat iedere man en vrouw in het huwelijk ook wel aan elkaar lijden. Ik ben bang dat mijn vrouw ook wel eens aan mij leidt, eerlijk gezegd. Ik leid ook wel eens een beetje aan mijn vrouw, want je leert elkaar door en door kennen. Maar dat hoort bij het huwelijk. Maar dat is helemaal niet erg. Daar word je helemaal niet minder van om soms een beetje te lijden. Dat is juist karaktervormend. En dat is wat liefhebben is volgens de Bijbel. Nou, je zou dus kunnen zeggen, het huwelijk is zowel een moment als een proces. Daarmee bedoel ik dat het moment is als je met elkaar trouwt, maar het is ook een proces. Je zou kunnen zeggen, op het moment dat mensen trouwen, wordt er een plantje geplant. Maar daarna is het de bedoeling dat dat plantje gevoed wordt. Dat het voeding krijgt, dat het water krijgt, dat het goed verzorgd wordt. En als het plantje goed verzorgd wordt, dan zal het gaan groeien en bloeien. En dat is ook met het huwelijk zo. En het grote probleem van de tijd waarin wij leven, is dat mensen gewoon niet meer bereid zijn soms om zich echt toe te wijden. Om zich toe te wijden, zodanig ook als het je wat gaat kosten. Daarom durf ik zelfs te beweren, maar goed, dat is wel, misschien is dat een beetje te zwart-wit, maar daar kunnen we dan de tweede straks wat over doorpraten met elkaar. Maar als je van iemand wil houden, dan kan je van iemand houden. Daar moet u maar eens over nadenken. Als je van iemand wil houden, dan kan je van iemand houden. Love is an act of your will. Je kunt ervoor kiezen om van iemand te houden.
Mag ik een voorbeeldje geven?
Ja.
Ik had vandaag een heel mooi gesprek met iemand die heeft een autistische man. En ze zegt, het is niet makkelijk. Ze zegt, maar ik zie super mooie dingen in hem. Hij houdt van knutselen in de schuur. Hij is een geweldige vader voor mijn kinderen. Ze zegt, maar ik heb niet de gelegenheid van hem. Uit of wat ben je lief, zeg maar, dan tel ik altijd weer de dingen die ik van hem zie, die ja, wel mooi zijn. Nou, ik was gewoon even ontroerd, want het is geen gelovige vrouw, maar toen dacht ik, wat prachtig.
Ja. Ja.
Dus geen echtscheiding of zo, van weggaan,
nee,
maar gewoon blijven op de plek waar ze is, voor de gezin gaan.
Ja.
En dat deed me wel.
Heel mooi. Ja. Ik moet daarbij ook denken aan, schoonheid is in het oog van degene die ziet. Beauty is in the eye of the beholder, zeggen ze in het Engels. Schoonheid is in het oog van degene die ziet. Zij ziet deze dingen ook in haar man. Je zou ook je oog vooral kunnen richten op wat minder is in je man of in je vrouw.
Ja.
Ja. Dus zij kiest ervoor om die dingen te zien. Ze ziet die dingen en ze kiest ervoor om hem te accepteren zoals hij is. Wat niet wegneemt dat het ontzettend moeilijk kan zijn als je een autistische man hebt. Oh, weet je, en dat is een heel treffend voorbeeld van dat het echt niet altijd makkelijk is natuurlijk. Maar mooi, bedankt. Ik kwam een keer dit voorbeeld tegen. Het is erg mooi. Luister naar dit voorbeeld. Ik moet al lachen als ik eraan denk. Een man vertelt in geuren en kleuren over hun trouwdag. Het moment dat zijn vrouw naar hem toeliep in de kerk. Hij stond voor in de kerk naast de dominee en zijn vrouw kwam van achter in de kerk aan de hand van haar man naar voren. En hij zag haar naar hem toe lopen en hij zei, wauw, ze was zo mooi. En zijn hart was zo vol. Ze gingen op huwelijksreis en ze kwamen aan op de plaats van bestemming. En hij droeg haar over de drempel. En hij zegt, ik voelde me zo geland toen ik dat deed. En die nacht om 2:30 in de nacht werd ik wakker omdat mijn vrouw uit bed wilde stappen. En ik vroeg, wat ga je doen, liefje? En ze zei, ik pak even een glas water. En ik zei gelijk, blijf liggen, ik zal het voor je pakken. En ik vond het geweldig om 2:30 in deze nacht op te staan om voor haar een glas water te halen. Ja? Nu, een moment. Nu, een moment van 5 jaar later. 5 jaar later. Ik lag diep en lekker warm ondergedekt te slapen. Om 2:30 voelde ik beweging. Ik merkte dat mijn vrouw aanstalten maakte om uit bed te gaan voor een glas water. Op dat moment was het erg verleidelijk om het laken en de dekens verder over mijn gezicht te trekken en te beslissen dat ik niets meer zou horen. Eén van de redenen was dat mijn vrouw er die avond van die nacht zo anders uitzag dan in onze huwelijksnacht. In onze huwelijksnacht was ze zo ontzettend mooi, maar de avond voorafgaand aan deze nacht had ze iets in haar haar gedaan waardoor ze er niet uitzag. Ik zie het nog voor me, zegt hij. En het eerste wat in mij opkwam was niet wauw. Maar, luister goed, toch besloot ik voor haar het glas water te halen, omdat de liefde van de toewijding sterker is dan alleen het hart dat door schoonheid is geraakt. Nou, eerlijk gezegd heb ik nog nooit een glas water voor mijn vrouw midden in de nacht gehaald. Dus het gaat er niet om dat je een glas water voor je vrouw haalt midden in de nacht. Maar ik vind het wel een mooie illustratie. De liefde van de toewijding is sterker dan een hart dat door schoonheid is geraakt. Ja, en ik zei al even moeilijke keuzes. Nou, dit is eigenlijk een voorbeeld ook van een moeilijke keuze. Het huwelijk vraagt soms om moeilijke keuzes. Net als dat Jezus voor ons gedaan heeft. De oude mens in ons wil liever gediend worden dan dienen. Maar we moeten de nieuwe mens aandoen die Christus gelijkvormig is. Die moeilijke keuzes. Die moeilijke keuzes om gewoon er te zijn voor de ander. Soms is dat een moeilijke keuze. Om ervoor te kiezen de ander te helpen. Om te bidden voor de ander en te bidden met de ander. Om te luisteren en open te zijn naar de ander toe over jezelf, maar ook open te staan voor de ander. Om te zorgen voor de ander te eren, de ander te beschermen. En ook de moeilijke keuze om af te rekenen met je verkeerde gewoonten, met je begeerte, met je egoïsme, met je hebzucht, met je trots, met je machtslust, met het verlangen om de controle uit te oefenen, met je boosheid, met je ongeduldigheid en met je geïrriteerdheid. Dat zijn ook moeilijke keuzes. Dat heeft alles te maken met het discipelschap. Maar daarmee staat of valt een huwelijk. En dus huwelijken gaan kapot, ook aan zonde. Als een man maar blijft toegeven aan zijn boosheid. Als een man maar blijft heersen over zijn vrouw. En dat soort dingen, al die dingen die ik noemde. En dat heeft dus ook te maken met bereidheid om te sterven aan zelf. Niet dat je niet voor jezelf mag opkomen of voor jezelf mag zorgen. Dat is ook heel belangrijk. Je moet niet aan jezelf voorbij gaan. Maar je moet ook bereid zijn om te sterven aan zelf wanneer je eigen belang het huwelijk ondermijnt. En we kunnen dit natuurlijk alleen in Christus. En als de geest ons vult en als we beseffen dat het niet meer ik is, maar Christus die in mij leeft. Door ons geloof in de Heer Jezus kunnen wij dit soort mensen worden die echt hebben leren liefhebben. Goed. Nou, dat is even wat ik wilde zeggen over dit eerste onderwerp. Ik laat het even hierbij. Ik denk dat ik de kern heb verwoord. Misschien dat we nu even korte tijd kunnen nemen om daar met elkaar over door te praten. Er is al gereageerd, maar is er iemand die nog op een andere manier wil reageren hierop? Wat komt er in je op? Wat zegt dit je? Wat voor vragen heb je hierbij?
Want mijn opkomst is het begin van wat je zei over dat plantje.
Ja.
Dat plantje moet een goede voedingsbodem hebben en dat hij wortels kan maken. En dat je stevig staat. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Dus waar kom je vanaf? En goed, inderdaad, ben je in Christus of ben je in de wereld?
Ja.
Dat is wel een hele fundamentele verschil.
Ja. Ik denk ook dat het meest liefdevolle wat we kunnen doen voor onze medemens is ook het evangelie brengen. Dat mensen Christus leren kennen. Want dat maakt voor al dit soort gebieden, voor het hele leven en natuurlijk ook voor het huwelijk en gezinsleven, maakt het zoveel verschil.
Ja, wordt het ook niet zelf verleidelijk gemaakt. Want kijk maar op de televisie, daar hebben ze het over de second love. Nou is dat niet door wat het was. Na de rand legt iemand mij dat uit.
Ja.
Ik dacht, nou, dat is ook raar. En
slaan. Ja,
Ja. Ja, nee, en ik las verleden keer ook een verhaal van iemand die dacht van nou, ik ga maar eens even googelen, kijken of ik oude schoolvriendinnen kan vinden. Nou, ik vind dat moet je sowieso niet doen, want dan win je een oude vriend van school. Dus je moet ook sowieso nooit de verleiding opzoeken.
Hmm.
Want ik bedoel, we zeggen dat het gras is altijd groener bij de buurman of zo.
Ja.
Gezegde.
Ja.
Dus ik bedoel, als je dan even een moeilijk moment hebt in je leven, hè, vooral ja, als je een jong gezinnetje hebt, een vrouw is hard aan het werken, je hebt een paar kinderen. Seksuele leven wordt dan ook wat minder en zo.
Ja.
Dus, en die mannen, ja, ik bedoel, als ze dan op zo'n ding gaan zitten, ik denk dat de verleiding veel groter is dan toen wij jong waren.
Ja. Ja.
Een grote vast.
Ja. Ja. Ja, ik denk het ook.
Ik dacht dat toch niet aan.
Nee, zeker.
Mijn gebed is heel serieus. Dat meen ik heel serieus.
Mm.
Mijn gebed is altijd, ook voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen. We geven een rein hart. Dat ze niet met dingen in aanraking komen. Waardoor het leven eigenlijk van het mooie van het seksuele verpest wordt door de dingen die ze zien.
Ja, ja, ja.
Het is echt een gebed elke morgen.
Ja.
Want echt, het is erger dan we denken. Hoor,
ja.
Misschien.
Ja.
En dat doet mij groot verdriet. En,
ja. Ja. Ja, jongeren kijken bijna geen tv meer, hè? Dat is echt opvallend. Tv is helemaal uit bij de jongeren, want alles is internet tegenwoordig. Maar daar is natuurlijk nog veel meer te vinden en is nog veel moeilijker om dat goed te hanteren, denk ik.
En dan wordt de basis van de huwelijk ook veel moeilijker als je al zo verpest bent in je denken en op jonge leeftijd. Ja, dat is dan een relatie waard.
Ja. Ja. Maar even terug naar het onderwerp. Liefde, toewijding, je kunt het aandoen, je kunt ervoor kiezen iemand lief te hebben. Het is een zaak van je wil. Wat roept het in je op? Zijn er vragen, opmerkingen die je erover zou willen maken?
Ja.
Mm-hmm. Ja. Ja, ik ben net terug uit India. Ik ben vorige week dinsdag uit India teruggekomen. Ik heb 11 dagen opgetrokken met name 2 echtparen. En op een gegeven moment vroeg de voorgangersvrouw van de voorganger waar ik mee reisde. Die vroeg aan mij, do you have an arranged marriage or do you have a love marriage? Heb je een geregeld huwelijk, een door je ouders geregeld huwelijk of heb je een liefdeshuwelijk? Ik zei, I have a love marriage. You have a love marriage? Nou, dat kon zich totaal niet voorstellen. Dat ik een love marriage heb. Nou ja, misschien had ze daar hele vreemde ideeën bij of zo. Maar zij hadden inderdaad elkaar 10 minuten gesproken. En toen was er besloten, inderdaad door hun ouders, dat ze met elkaar zouden trouwen. En toen waren ze engaged. En toen hebben ze wel elkaar veel gezien in die tijd, voordat ze echt trouwden, maar de beslissing was in feite al genomen. Ja. En ik, weet je, ik bedoel niet met mijn verhaal dat verliefdheid niet een plek heeft en dat, dat verliefdheid en dat gevoelens niet belangrijk zijn. Natuurlijk zijn gevoelens ook belangrijk. En als, als de tederheid en de, hè, als de gevoelens erg gekwetst zijn, als de tederheid beschadigd is, als er geen tederheid meer is, is dat echt een probleem. En dan, dan is het ook belangrijk dat weer het gedrag zodanig wordt dat die gevoelens ook weer terug kunnen komen. Dus mijn verhaal, ik wil niet met mijn verhaal zeggen dat gevoelens niet nodig zijn of dat gevoelens er niet zouden, dat het helemaal niet belangrijk is. Tuurlijk zijn gevoelens in een liefdesrelatie ook belangrijk. Als je helemaal niks meer voelt, is dat ook moeilijk natuurlijk. Maar je gevoelens zijn niet het fundament voor je huwelijk. Weet je, het is niet het fundament. Het is niet waarop het huwelijk gebaseerd is. Want gevoelens hebben ook te maken met het weer en met hoe goed je geslapen hebt en hoe het financieel in je leven gaat. En met allerlei omstandigheden en met je gezondheid en met wat er in je darmen gebeurt. En weet ik veel wat allemaal, weet je wel. Hoe je je voelt, dat, dat verschilt heel erg. En onze... Wat zeg je? Ja. 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 En toch is, is verliefdheid... Verliefdheid is niet altijd een goede reden om een relatie aan te gaan natuurlijk. Soms worden mensen ook verliefd, maar is het eigenlijk helemaal niet verstandig als ze een relatie zouden aangaan. En soms zijn mensen niet zo heel erg verliefd, maar zou het misschien wel heel verstandig zijn om een relatie aan te gaan. Dus het is, ja, het is, we moeten daar wel over nadenken ook. Ja.
Maar je zei ook van het huwelijk staat of valt met discipelschap, dat is toch een hele belangrijke zin. Als je discipel bent,
dat je
ook die houding wil aannemen, die jij noemt,
het nederigheid en het willen dienen
van elkaar. En dan moet je eigenlijk hebben teruggaan dat wordt er
gebeden
om, wie is mijn man, wie is mijn vrouw, God moet ook leider
man. Ik heb dat ook niet genoemd, maar dat is heel fijn dat je het noemt. Gewoon ook het, de geestelijke band, of het, het samen de Heer ook dienen, samen bidden. Ja, dat, dat is zeker natuurlijk wat, wat heel veel verschil maakt. Hè? Dat ze zeggen wel eens dat als je... ik heb een keer een hele middag met Henk Binnendijk zitten praten. Het ging daar even niet over het huwelijk, maar het ging gewoon over de bediening zoals hij die altijd heeft gehad. En ook over mijn bediening hadden we het. En toen zei hij tegen mij, hij zegt, weet je, wie zich op God richt, zal meer voor mensen betekenen dan wie zich op mensen richt. En dat, dat geldt ook voor een prediker zoals hij. En hij is natuurlijk een man die altijd zich heel erg op God gericht heeft. Hè? Hij is altijd, Henk Binnendijk is altijd een man van gebed geweest. Altijd dagdelen per week in zijn chalet in de tuin. Dat heeft hij me ook laten zien. Zit hij gewoon urenlang alleen maar in zijn Bijbel te lezen en te bidden. En hij wil echt zich op God richten. En God leren kennen. En hij is onvoorstelbaar tot zegen geworden voor Christelijk Nederland. Tientallen jaren lang. Maar dat geldt ook voor het huwelijk. Dat als je samen, als je ieder individueel je op de Heer richt. Hè, zoals in een driehoek. Dat je op God gericht bent. Naarmate je naar God toe groeit. Groei je ook naar elkaar toe. Hè. Zoals in een driehoek kom je bovenaan steeds dichter bij elkaar. Ja, en dat is gewoon heel mooi als je dat ook met elkaar kan delen. Ja. Dat is ook een beetje wat je bedoelde, neem ik aan, of niet?
Ja, ja, inderdaad. Ik heb zelf in mijn huis gewerkt met mensen met problematiek in het huwelijk. Heel lang, een aantal jaren gedaan. En wat ik soms merkte is dat als mensen daar kwamen omdat hun huwelijk niet ging, zijn ze ook therapie en werd dan voor ze gebeden. En soms werden harten geraakt en dan kwam ik terug naar haar. En dan zeiden ze, we gaan nu naar huis en ik wil hardop gaan bidden voor dit doen. En dan ging zo'n huwelijk gewoon verder gaan.
Ja. Mooi.
Nou, ze sprak over het discipelschap. Een heel belangrijk iets daarvan is ook dat je wil leren.
Ja.
En daarin merk ik zelf, ik ben nu nooit gedacht, toch gekregen. En gelijk daarin kom je zelf dik tegen. En dan ontdek ik moet dingen afleren. En weer aanleren. En daar wil God mee helpen.
Mm-hmm.
En dat maakt het verschil.
Mm-hmm. Ja.
Het is allemaal makkelijk, nee. Want je neemt jezelf mee.
Mm-hmm.
Maar hij is onbeperkt daarin.
Ja.
Ontdekte ik van, oh wacht, weet je, God bedoelt het anders. Ik wist nog niet van hoe. En dat kwam een andere hele moeilijke zijn. En toen uiteindelijk echt gaan bidden van hier. Dat u me de man maken aan wie u uw dochter wilt toevertrouwen. Nou, als ik de laatste 10 jaar terugkijk en sommige momenten zouden op beeld zijn en ik zou het laten zien. Dan zou je zeggen van, nou, ik had Paul niet aan Gerrie toevertrouwd. Wat een botte boer is die in sommige dingen. En toch heeft God het gedaan. En wel een vrouw gegeven. Die bid in het woord God zoekt. En hij helpt en hij verandert. En dat maakt de liefde alleen maar dieper. En dat kan je niet bij een ander halen, want er is niemand daarin als Gerrie. Dat is Gods unieke kind.
Ja.
En God wil mij helpen haar liefde. En zijn trouw en zijn vrijheid en alles wil in mijn hart werken. Weet je wel? Voor haar te zijn. En dan komt Jezus erbij in de mond. En dan weet je dat de moeite goed doet. En dat je gewoon daarin mag leren.
Ja, mooi.
Oneindig geduldig is.
Ja. Ja. Maar dat je een teachable spirit hebt. Dat je, dat je, dat je kan leren. Dat je een houding hebt van een leerling en dat je wil leren van dingen. Ja. Ja. Mooi. Ja. 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 Mooi. Dankjewel, Paul. Fijn om te horen. Ik weet niet of iedereen het heeft kunnen horen, maar het ging met name over dat we de houding hebben dat we ook willen leren, ook van de Heer willen leren. Goed, ik ga het tweede thema behandelen of bespreken. En dan kunnen we daarna ook weer kort met elkaar over doorpraten. En dat is communicatie. Dat we ook dat we leren communiceren met elkaar. Het doel van het huwelijk is eenheid, dat is de vorige keer aan bod gekomen, hè, dat ze één vlees worden. Maar die eenheid gaat niet alleen om het delen van je lichaam, het slaat niet alleen op de seksuele relatie, maar dat slaat op het delen van levens. Dat je levens met elkaar deelt, dat je een levenseenheid opbouwt. En bij het delen van je leven hoort natuurlijk ook heel erg het delen van je hart, het delen van je mening en dat je met elkaar praat. Communicatie is de levensader van ieder huwelijk. Het doel van God is dat het huwelijk de meest intieme van alle menselijke relaties is. En zonder communicatie is dat onmogelijk. Zonder communicatie is er geen echte intimiteit. In het woord communicatie zit ook het woord commune. En het woord commune betekent gemeenschap. Dus door communicatie ervaar je ook gemeenschap. Uit onderzoek blijkt dat, ik heb een keer gelezen, 86% van de gebroken huwelijken wordt veroorzaakt door gebrekkige communicatie. Dat er gewoon slecht met elkaar gesproken, gepraat wordt. Ik luister naar dit citaat uit een krantartikel waarin dominee Ron van der Spoel ook geciteerd wordt. Uit verhalen van huwelijken die misliepen blijkt dat het vaak fout ging toen er niet meer gepraat werd. Dominee van der Spoel had een Amerikaans onderzoek aan dat aantoonde dat 7 op de 10 echtparen niet verder komen dan informatie uitwisselen. Ook in christelijke huwelijken wordt onvoldoende gepraat, constateert dominee van der Spoel. Waarom? Omdat praten en het uiten van gevoelens kwetsbaarheid vereisen. Vrouwen bijvoorbeeld durven niet open te zijn, soms uit angst voor pijn of teleurstelling, soms om de lieve vrede wil. Ach, laat maar, het komt wel weer goed. Die vlucht eindigt niet zelden in de eenzaamheid van een zwijgend huwelijk. Dat kan ontzettend benauwend zijn, heb ik gemerkt. En tenslotte komen ze bij mij. Dominee, kunt u niet eens met hem praten? En een stel dat een conferentie bezocht over het huwelijk zegt: je huwelijk komt op den duur toch in een soort sleur. De drukte op het werk en het gezin. We hebben 3 jongens. We Daardoor werden onze gesprekken vooral informatief. Hoe ging het vandaag? Nog wat bijzonders bij de post? Wat eten we? Je door de weekse leven raakt vast in een schema. Nou, ik denk wel herkenbaar. Dat het makkelijk is om door de drukte, door de verantwoordelijkheden, door alles wat zich elke dag aandient, door alles wat er moet gebeuren aan klusjes, dat je eigenlijk niet toekomt aan echte communicatie. Erger nog, een man die voor straf, ik hoorde eens een keer van een man die zo boos was op zijn vrouw dat hij zei, dat hij eigenlijk zich voorgenomen had, de komende 3 weken praat ik niet met haar. Nou, dat is verschrikkelijk. Dat is echt afgrijzelijk als je dat doet. En een man die ronduit tegen zijn vrouw zegt, nou, voor mij hoeft dat niet hoor. Al dat gedoe over communicatie of over het delen van je gevoelens, dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar dat is fataal voor het huwelijk. Mijn vrouw en ik, wij hebben jarenlang ook meegewerkt aan de weekenden van Marriage Encounter. Dat is een christelijke organisatie die trouwens over de hele wereld zit. Die in heel veel landen ook aanwezig is. En de slogan van Marriage Encounter is, ze houden nog steeds heel wat keren per jaar weekenden voor echtparen. En dat is vooral gericht op communicatie. Maar hun slogan is, als je van elkaar houdt, maak je tijd vrij voor echte communicatie. Maar er zit dus ook in dat je daarvoor moet kiezen. Wat dus in het verlengde ligt van het eerste deel van deze avond. En dat je er tijd voor moet nemen. En dat je ook eraan moet werken om echt te leren praten met elkaar. Het geluk dat beleefd wordt in het huwelijk is wel hiermee verbonden. Het is recht evenredig met een zich verdiepende dialoog die je met elkaar hebt. Waarbij je veel dieper met elkaar praat dan alleen maar over feiten. Nou, ik zal 5 niveaus van communicatie noemen. Voor sommigen van jullie is dit heel bekend. En voor anderen is het misschien ook nieuw. Maar het is goed om dit te horen. Het eerste niveau van de communicatie is het niveau van clichés. Bijvoorbeeld, heb je lekker geslapen? En hoe gaat het? En fijne dag. Maar we praten vaak in clichés. We zeggen soms ook in het huwelijk elke dag een beetje dezelfde dingen tegen elkaar, maar het zijn eigenlijk maar clichés. Het tweede niveau is het uitwisselen van informatie. Het is natuurlijk belangrijk in het huwelijk om goed elkaar te informeren over allerlei praktische dingen, zoals de lesroosters van de kinderen, de huishoudklussen, de afspraken met de tandarts, de uitnodiging van de buren. En als je slordig bent op dit niveau, kan dat vervelende misverstanden opleveren. Natuurlijk moet je elkaar ook feiten doorgeven, moet je elkaar goed informeren in het huwelijk. Maar als je alleen maar feiten met elkaar uitwisselt, zoals dominee Van der Spoel gezegd heeft, 7 op de 10 echtparen komen niet verder dan informatie uitwisselen in hun communicatie. En als je alleen maar informatie uitwisselt met elkaar, dan zeg je daarmee niks van jezelf. Wie jij zelf bent, klinkt daarin niet door. Als ik mijn vrouw alleen maar van informatie voorzie, dan hou ik mezelf nog helemaal verborgen voor haar. Ik laat mezelf daarmee niet kennen aan mijn vrouw. Dan ontmoet zij mijzelf niet echt, als je alleen maar op die manier communiceert. Het derde niveau is het niveau van de meningen en de ideeën. Nu kom je wel wat dichter al bij jezelf en bij de ander. Je laat iets van jezelf zien als je zegt wat je van iets denkt. Zeker als het gaat om ethische of geestelijke zaken. Dus je deelt ook je meningen met elkaar. Ik vind dit of dat. Hier ben ik het niet mee eens. Dus dat is een derde niveau van communiceren. En je zou kunnen zeggen, dat kan je ook discussiëren noemen. En trouwens, het is helemaal niet verkeerd in het huwelijk als meningen ook botsen. Een conflict is helemaal niet verkeerd. Je moet ook niet te bang zijn voor conflict. Kijk, ruzie is wellicht iets waarvan we zeggen, nou, dat hoort niet zo te zijn. Maar dan bedoel ik met ruzie dat je echt heel boos wordt op elkaar en dat het echt niet leuk meer is. Of dat je je zelfbeheersing verliest. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar in ieder huwelijk, als het goed is, is er ook conflict. Want je denkt nooit precies hetzelfde over dingen. Je zit verschillend in elkaar. Je hebt vaak verschillende temperamenten. Je hebt verschillende persoonlijkheden. De een is introvert, de ander is extravert. Nou, je hebt mensen die melancholisch zijn, die cholerisch zijn, die flegmatisch zijn, die sanguin zijn. Weet je, hebt allerlei typeringen. Mensen zijn gewoon verschillend en verschillen trekken elkaar ook aan. Dat betekent dat je ook botst. Mijn vrouw en ik botsen echt wel. Haar manier van werken bijvoorbeeld is heel anders dan mijn manier van werken. En we werken samen in ons werk. Dus dat betekent dat het niet altijd makkelijk is om samen te werken. Want ik verwacht een beetje mijn manier van opereren in ons werk, ook van haar. En dat is gewoon anders. Nou, dat is ook een voorbeeld van conflict. Maar ook ten aanzien van meningen ben je het echt niet met elkaar eens. En als er helemaal nooit conflict is, is het waarschijnlijk zo dat eentje heel erg dominant is en de ander zich altijd maar voegt. En dat is ook niet gezond, als dat zo is. Dus je moet ook op dit gebied leren communiceren. Het vierde niveau is het uitwisselen van gevoelens. Dat gaat nog veel meer over jezelf. Daarmee laat je jezelf kennen. Bij positieve gevoelens is het nog niet zo moeilijk. Maar het praten over ergernissen, het praten over onzekerheden, frustraties, angst en boosheid, dat maakt je kwetsbaar. Angst voor afwijzing ligt ook ten grondslag aan het binnenhouden van gevoelens. Alleen liefde kan die angst wegnemen. En andersom, als je je kwetsbaar opstelt, kun je onvoorwaardelijke liefde gaan ervaren. Nou, ik hoop dat je dit hoort. En het is eigenlijk heel simpel. Hè? Dus communicatie van hart tot hart betekent ook dat je de kwetsbaarheid durft te tonen, dat je je gevoelens ook deelt met de ander, dat je je gevoelens verwoordt. Door bijvoorbeeld te zeggen, ik ben boos. Trouwens, als je zegt, ik heb het gevoel dat, dan volgt er meestal een gedachte en niet een gevoel. Ik heb het gevoel dat het niet goed gaat nu, is geen gevoel. Ik heb het gevoel dat het niet goed gaat, is ik denk dat het niet goed gaat. Maar als je zegt, ik voel nattigheid. Of ik voel me bezorgd hierom. Dan heb je het wel over een gevoel. Dus ik ben blij, of ik ben boos, of ik ben bang, of ik ben bedroefd, of ik voel mij. Dan beschrijf je een gevoel. En dat is inderdaad een bepaalde kwetsbaarheid. En het is niet makkelijk. Wij hebben dus jarenlang aan die weekenden meegewerkt. En toen we 5 jaar getrouwd waren, hebben we zelf dat weekend gevolgd. En dat heeft ons toen heel erg geholpen. We waren daar heel erg blij mee. Dat maakte ons weer helemaal verliefd op elkaar trouwens. Wij werden weer helemaal verliefd door dat weekend. Dat was echt heel mooi. En we hebben ook gezien, we hebben het zelf ervaren, maar ook bij anderen gezien, dat het echt niet makkelijk is om je gevoelens te delen. Dus misschien kan je er even voor jezelf over nadenken. Ten eerste überhaupt of je doorhebt wat je voelt. Gevoelens zijn je innerlijke spontane reacties. Vandaag heb je je dag beleefd. Nou, vanaf dat je vanmorgen bent wakker geworden. Misschien werd je wakker en voelde je je prettig omdat je lekker geslapen had. En voelde je je uitgerust. Misschien ook niet. Nou, dat is al een gevoel. Maar daarna heb je vandaag van alles meegemaakt. Misschien zijn sommige dingen gingen heel goed. Maar sommige dingen waren misschien ook vervelend vandaag. Misschien heb je nare dingen gehoord. Of ging je niet lekker op je werk. Of heb je alles wat je hebt meegemaakt. Mensen die je bent tegengekomen. Een plaats waar je geweest bent. Een situatie waar je in terecht bent gekomen. Of iets waar je aan bent gaan denken. Al die dingen geven gevoelens. De avond die we nu met elkaar beleven. Als je merkt vanavond, hier heb ik wat aan en dit is goed, dan geef je dat een prettig gevoel. Maar als er vanavond dingen gebeuren waarvan je denkt, een beetje minder, of je wordt geconfronteerd met iets, dan kan je dat weer een negatief gevoel geven. Dus weet je, allerlei dingen die je meemaakt hebben invloed op je gevoelens, op je innerlijke leven. En het is ook belangrijk dat je jezelf daarin een beetje leert kennen. Dat je ook doorhebt wat je voelt. En dat je een beetje in contact staat met je gevoelens. zodat je dat ook kan delen met de ander. Want je kunt 20 jaar met elkaar getrouwd zijn en ergens nog steeds vreemden van elkaar zijn, omdat je ten diepste je hart, en dat is dus, en dat bedoel ik eventjes het hart als de zetel van de emoties, dat het nog steeds heel moeilijk is om echt je hart met de ander te delen. Als ik denk aan mijn eigen huwelijk, dan hebben wij de meest intieme momenten met elkaar meegemaakt. En dat bedoel ik niet vooral op seksueel gebied, maar gewoon in onze relatie, echte intimiteit. Wat vooral met emoties te maken heeft. De meest intieme momenten als we onszelf echt emotioneel bloot hebben gegeven. Als je echt hebt kunnen huilen bij de ander. Als je echt je verdriet hebt kunnen uiten. Je verdriet hebt kunnen verwoorden. Als je je angst ook hebt kunnen delen. Natuurlijk is er soms angst. Iedereen van ons heeft wel eens angstige periodes, angstige ervaringen. Lees de psalmen. David was soms heel erg bang. Jezus was bang, terwijl hij hier op aarde was. Angst is niet iets om je voor te schamen. We hebben allemaal wel eens echte angst gekend. Of weet je wat, dat maak je wel eens mee. Maar dat je ook de kwetsbaarheid kan opbrengen om dat te delen met de ander. Dat is wat we noemen je emotioneel blootgeven. En dat is je kwetsbaar opstellen. En dan kom je heel dicht bij elkaar. Het is ook belangrijk voor de seksuele relatie. Want ik geloof, ik weet niet of, oh nee, heb ik niet gezegd vorige keer, misschien ook wel, weet ik niet meer. Maar seksualiteit is voor 80% iets emotioneels en voor 20% iets fysieks. Seksualiteit heeft niet vooral te maken met de techniek van de fysieke aspecten van de seksualiteit. Natuurlijk speelt dat ook een rol, maar het heeft niet te maken met de perfecte lichamen en met de manier waarop je met elkaar vrijt. Maar echte intimiteit heeft veel meer te maken met emoties. Dat je gewoon je geborgen voelt bij elkaar. Dat je je veilig voelt bij elkaar. Dat je geaccepteerd voelt door elkaar. Dat je er mag zijn. Dat je gewoon je aanvaard weet. En dat je je aanvaard voelt. En die intimiteit die komt ook door echt die emoties met elkaar te delen. Nou, een ander punt wat ik hierbij zou willen noemen is, en dat was voor mij nieuw, maar dat, denk daar eens over na, gevoelens hebben geen morele waarde. Wat ik daarmee bedoel is dit, ik noemde net angst. Soms denken mensen, iemand die bang is een minder goed mens. Of iemand die een bepaalde boosheid voelt, is een minder goed mens. Maar zelfs de emotie van boosheid heeft geen morele waarde. Als je met je boosheid gaat schelden, als je door je boosheid onbeheerst wordt, als je door je boosheid gaat haten, dat heeft morele waarde. Dat is verwerpelijk. Maar dat je om sommige dingen je boos voelt, dat je boos kunt zijn om onrecht, dat je boos kunt zijn om dingen die gewoon echt verkeerd zijn. God is ook boos. God is zeer toornig over de zonde. Onze God is een toornig God. Hij torent, hij is erg boos over onrecht. Maar hij is zonder zonde. Dus gevoelens hebben geen morele waarde. Dus soms durven mensen niet hun negatieve emoties van angst of boosheid of verdriet te uiten. Omdat ze denken, ja, als ik als christen verdrietig ben, dan ben ik niet een goede christen. Maar dat is niet waar. Natuurlijk zijn we wel eens verdrietig. Iedere christen is ook verdrietig bij tijd en wijle. Het is helemaal niet heel christelijk of heel vroom om dan maar mooi weer te spelen. Of om dan maar met een plastic smile rond te lopen. Weet je wel, het is juist eerlijk en oprecht om ook je emoties te delen. Om ook je verdriet te delen. Om je pijn ook te durven delen met de ander. Nou, dat is even over dat vierde niveau van communicatie. Wat gewoon heel belangrijk is. En het vijfde niveau wat hier genoemd wordt is genoemd wordt het niveau van de intimiteit. Het helemaal vertrouwd zijn met elkaar. Het ervaren van verbondenheid en kameraadschap. Intimiteit ontstaat als alles is gezegd. Woorden zijn niet nodig. Er zijn geen onuitgesproken zaken, geen verwijten. Het is goed zoals het is. Maar goed, die eerste van de clichés en die laatste van de intimiteit, die kan je even vergeten. En als je kunt er drie onthouden, namelijk je kunt praten over feiten, je kunt praten over meningen en je kunt praten over gevoelens. En dat zijn de drie niveaus die je eigenlijk wel moet onthouden. En probeer ook gewoon zo ver te komen dat je ook leert praten over je gevoelens in het huwelijk. Het is ook belangrijk dat je open bent en dat je dus ook die dingen durft delen. En wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is, dat is dat je leert luisteren. Ik wil daar het volgende over zeggen. Luisteren is natuurlijk de sleutel naar echte communicatie. Ik heb ook jarenlang meegewerkt bij de telefonische nazorg van de Evangelische Omroep. Vroeger waren er allemaal programma's op de televisie waar mensen dan konden bellen. Hè? Tegenwoordig is dat alleen maar e-mail. Maar jarenlang kon je EO-nazorg bellen. En wij zaten dan met... wij zaten echt met, wat is het? Ik geloof dat we wel met 80 of 90 mensen dan in het gebouw van de EO zaten. Gingen wij dus 's avonds om 9:30 waren we daar. Dan was de verandering, werd om 10:00 uitgezonden of zo. En tegen 11:00 was het programma afgelopen. En dan zaten wij dus over het hele gebouw van de EO verdeeld. In allemaal kamertjes van alle medewerkers van de EO. En weet je, dan zaten we echt vaak tot 2-3 uur in de nacht zaten we met mensen te praten. Hè? Er werd dus echt gewoon 3-4 uur lang. Werd er gewoon door, waren die 85 medewerkers allemaal de hele tijd in gesprek met mensen. En wij kregen ook trainingen voor het leren praten met mensen en vooral leren luisteren. En een van de dingen die ik daar heel erg heb geleerd en waar echt op gehamerd werd, is aansluiten. Dus iemand vertelt en je luistert en je gaat niet gelijk al denken wat je gaat antwoorden. Je gaat niet gelijk al advies geven. Er zijn allerlei dingen die je kunnen beroven van het echt luisteren. Maar je luistert en je sluit aan met het stellen van goede vragen. Je sluit aan bij de ander, zodat je de ander gelegenheid geeft om nog meer te vertellen. Dus je stelt je echt open voor wat de ander wil vertellen. En het gebeurde maar al te vaak dat ik dan inderdaad soms wel een uur met iemand zat te praten en gewoon eigenlijk alleen maar vragen had gesteld, hoofdzakelijk vragen had gesteld. En dat de persoon zijn hart had kunnen luchten. En ik had eigenlijk heel weinig gezegd, vooral geluisterd. En dat de persoon dan na een uur zei, mag ik u heel hartelijk danken voor dit geweldige gesprek. Ik was dus niet raadgever geweest en ik was niet de wijsneus geweest. Maar ik had vooral geluisterd en de ander had zich gehoord gevoeld. Nou, luisteren is dus een kunst. Luisteren is een kunst. En ook in het huwelijk is het gewoon heel belangrijk. We moeten erover nadenken of we een beetje kunnen luisteren. Je lichaamstaal speelt ook een rol daarin. Soms hebben we gewoon niet goed geleerd om te luisteren. Kijk, als je ogen gaan ronddwalen, terwijl de ander wat tegen je wil zeggen, als je de ander niet aankijkt, of als je begint te gapen, of als je met een nietszeggende, als je met nietszeggende ogen iemand aanstaart, of als je eigenlijk met een andere blik in de krant begint te kijken, of op je telefoon begint te kijken. U begrijpt natuurlijk wel dat luisteren heeft ook met de non-verbale dingen te maken. Dat merk ik trouwens altijd natuurlijk als ik spreek voor een groep. Ik heb natuurlijk door of er naar mij geluisterd wordt of niet. Dat communiceert de groep die voor mij zit altijd. Dus ik mag vaak meemaken dat er naar mij geluisterd wordt. En soms merk ik ook wel eens, het ging niet helemaal goed, want ik merkte gewoon non-verbaal dat er eigenlijk niet zoveel naar mij geluisterd is in bepaalde fasen van wat ik probeerde te vertellen dan. Je moet niet, zoals ik al zei, meteen gaan raadgeven. Je moet niet gaan zoeken naar oorzaken of gelijk zeggen, oh, dat komt hierdoor of dat komt daardoor. En je moet ook heel erg oppassen met gelijk een oordeel te geven door als je vrouw wat vertelt in kwetsbaarheid dan te zeggen, ja, ik vind het echt belachelijk. Het is niet echt goed voor het luisteren natuurlijk. En je moet ook niet te snel met herkenning komen. Heb jij dat nou ook? Ik. En dan gaat je gelijk over jezelf vertellen. Misschien maak je dat wel eens mee dat je met iemand aan het praten bent en dan vertel je iets over jezelf. Maar als je 3 zinnen iets over jezelf hebt verteld, dan neemt de ander het over en begint gelijk iets over hemzelf te vertellen. Over hoe hij ook dat heeft meegemaakt. En dan probeer je nog 1 keer te zeggen, ja, en dan gaan we nog even terug op jezelf. Maar binnen de kortste keren heeft die ander het weer over hemzelf. Nou, dat is dus niet goed luisteren. En je moet soms is gewoon de ene aan het woord en dan hou jij je mond. En de andere keer, dan mag jij vertellen en dan houdt de ander zijn mond. Dat is beter voor de echte communicatie. En Je moet ook oppassen dat je niet te snel in de verdediging gaat. Dat je gelijk je aangevallen voelt en dat je jezelf gaat rechtvaardigen. Omdat je geen kritiek kan aanhoren. Je moet niet bij het aanhoren van kritiek gelijk jezelf gaan verdedigen. Want dan krijg je conflict en dan hoor je de ander niet meer. Nou, dat zijn een paar dingen die met luisteren te maken hebben. En goede vragen waarmee je aansluit op de ander is... wat betekent dit voor jou? Begrijp ik je goed als je dit bedoelt? En dan probeer je wat de ander heeft gezegd samen te vatten. Kan je daar iets meer over zeggen? Je noemde net dat. Dat ene woordje viel me op. Waarom, weet je wel, kan je iets meer zeggen over dat woordje? Waarom je dat woordje gebruikte? Je pakt net even iets op waardoor de ander zich echt heeft laten kennen. En daar vraag je over door. Of je stelt de vraag, wat voor gevoel gaf dat jou? Wat voelde je daarbij? Dat zijn vragen waarmee je geen oordeel geeft. Dat zijn vragen waarmee je niet de ander ter verantwoording roept. Of waardoor de ander zich moet gaan verdedigen. Maar dat zijn vragen waardoor de ander echt gehoord kan worden en beluisterd wordt. En dat is gewoon heel belangrijk voor het huwelijk, voor de communicatie. Dus... ik denk ook dat het goed is. Ik ga zo afronden, dan kunnen we met elkaar over doorpraten. Dit is niet echt een bijbelstudie natuurlijk. Dit is meer praktisch wat ik nu allemaal vertel. Maar wel heel erg belangrijk. Maar voor degenen die getrouwd zijn hier vanavond... praat je wel eens met elkaar over je manier van praten? Heb je het wel eens over hoe je eigenlijk met elkaar communiceert in je relatie? Kijk je daar wel eens kritisch naar? Op welk niveau communiceren wij eigenlijk meestal? Lukt het ons om op dat diepere niveau te komen? En nemen we eigenlijk wel de tijd om echt met elkaar te praten? En investeren we ook in ons huwelijk? Mijn vrouw en ik hebben in ons sabbatjaar van de zomer van 2016 tot de zomer van 2017 heb ik een heel sabbatjaar gehad, waarin ik eigenlijk heel weinig heb gepreekt een heel jaar lang. En dat is uiteindelijk een heel bijzonder jaar geworden. Waar ik heel dankbaar voor ben. We hebben in dat najaar, 2016, zijn wij de marriage course gaan doen. We waren toen... Ja, 25 jaar getrouwd. We hadden altijd aan die huwelijksweekenden meegewerkt. En ik geef al jarenlang ook cursussen over het huwelijk, zoals ook hier nu vanavond. Maar wij gingen gewoon die marriage course doen, net als de Alpha course. Heb je ook de marriage course. Ja, en het is een ontzettend mooie cursus. En weet je wat ze daar vooral leren aan de mensen die marriage course doen? Dat je één keer in de week marriage time moet hebben. Dus dat je gewoon één keer in de week een date met elkaar hebt. Nou, dat is zo'n simpele tip. Maar we worden allemaal opgeslokt door werk en door huishouden en door klusjes en door de rekeningen die betaald moeten worden en de opvoeding van de kinderen. En door van alles wat zich aandient en internet. En onze aandacht wordt door allerlei dingen opgeëist. Maar gewoon één keer in de week. Mijn vrouw en ik gaan regelmatig, zitten wij op maandagmiddag in de dorpskamer. Maandag is voor mij ook een beetje een rustige dag. Ik heb vaak 2 of 3 keer gepreekt op zondag. Zitten we op maandagmiddag, zitten we een paar uur in de dorpskamer of 2 uur. We zitten gewoon te praten met een kopje thee. En Arretjescake van de dorpskamer. of zoiets. Maar daar gaat het niet om. Maar neem gewoon de tijd voor elkaar. Weet je wel, ga af en toe even iets leuks doen. Ga er even tussenuit. Ga zitten om met elkaar te praten. En probeer ook dieper met elkaar te praten. Probeer op dat diepere niveau met elkaar in contact te komen. Want je kunt echt langs elkaar heen leven in het huwelijk. Je kunt gewoon langs elkaar heen leven. Het is maar al te makkelijk. Dat het gewoon... even kijken, misschien mag ik nog een citaat voorlezen. Even kijken hoor, nou bijvoorbeeld ten aanzien van... ten aanzien van het luisteren, Het is eigenlijk een open deur, maar veel echtparen hebben echt moeite met luisteren. Ze horen wel wat er gezegd wordt, maar ze begrijpen de betekenis van het gezegde niet ten volle. Meestal zit er achter wat er gezegd is veel meer. Maar daar heeft de ander dan geen oog voor. Ook kom ik geregeld tegen dat er slechts op een oppervlakkig niveau gepraat wordt. Ja. Nou goed, ik ben even kwijt wat ik verder kon citeren daarover, maar dat maakt niet uit. Ik sluit hiermee af. Communicatie is de hartslag van iedere relatie en neem de tijd ervoor en doe regelmatig iets met z'n tweeën en investeer in je huwelijk en werk aan een goed huwelijk. Ga af en toe naar een conferentie, lees een enkele keer een boek. Neem de tijd om te blijven bouwen aan een gelukkig huwelijk. Het komt je niet aanwaaien, maar als je eraan werkt, dan zul je merken dat de Heer dat zegent en dat je merkt dat wat je erin, dat je als je er moeite voor doet, dat hier ook dat er ook vrucht is daarop. Oké, dat was over communicatie.
Ja, wij botten gewoon. Ja, misschien schep ik nu op, maar ik bot.
Jij?
Ik kan zo meer communiceren en ik ben heel open. Dus punt 1. Wat ik heb moeten leren, en dat gaat misschien voor sommigen. Als hij naar ik heb een hele fijne avond gehad. Hij zit naar de voetbalwedstrijd te kijken of zo. Of naar een mooie spannende film.
Dat wilde ik vanavond.
Ja, hij zit een soort van in zijn hol, hè? Een man heeft zijn man cave nodig. Hij zat in zijn man cave.
Maar wat hij ging doen, en dat vond ik zo mooi, lezen. De vrouwen komen van Venus en de mannen van Mars. Ja, de vijf talen van de liefde.
Dat heeft je man allemaal gelezen.
Win-win-situatie.
Echt?
En ik ben het toch niet.
Volgende keer mag je... Je snapt haar nog niet. Ja.
Ik kan ook zeggen, oh, je kwets me of ik voel pijn. En we kunnen, een keer vond ik een geschreven brief van mijn moeder nog, die is een paar jaar geleden overleden. Nou, die ging ik aan het voorlezen. Toen zaten we samen te huilen, omdat het zo ontroerend was. En dat zijn gewoon van die hele kostbare momenten. Maar het gebeurt ook wel eens, moet een schilderij vasthouden, zo'n moment. En ja, dan lukt dat niet zo. Dan laat ik dat ding naar beneden vallen, terwijl een spijkertje om je hier zit. Dit is nou je boek in je linkerhanden. Dan zeg ik ook van, hallo.
Ja. Dankjewel.
Ik heb wel één ding waar ik met je aan kwam. Ik denk, ja, onder hoeveel tijd moet je nou een communicatietraining doen? Want je bevalt zo gauw in je eigen ik.
Ja.
Dat is gewoon zo.
Elke keer terug naar het principe.
Het is, ja.
Wij hebben dat geleerd in de opleiding. Luisteren is jezelf loslaten en vooral heel veel Nivea.
Nivea?
Nivea. Niet invullen voor een ander.
Ah, Nivea. Oké. Ja. Nivea. Ik heb het, ja. Mooi. Niet invullen voor een ander.
Mooi.
Ja, de marriage course is heel erg de moeite waard.
Met eten en elkaar weer een liefde schrijven.
Ja.
Fantastisch.
Ja. Mooi. Dank jullie wel voor wat jullie deelden. Heel mooi. Heeft iemand anders een opmerking of een vraag over communicatie? Kees.
Als ik iets zeg, dan zou ik hem wel luisteren. En ik heb in mijn eigen leven ervaren dat ik de neiging heb om geïrriteerd te raken over kleine dingen. En Peter zegt, maar je hoort alles pure liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken.
Mm-hmm.
Dan zeg je, dat is helemaal niet goed, je meent dat je de zonde bedekken. Maar ik meen dat er ook een vertaling is, onhebbelijkheden. Je ziet in elkaar dingen waarvan je zegt...
De liefde zal een menigte van onhebbelijkheden bedekken.
Ja.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk de gedachte erachter.
Ja.
En dan lees ik op het andere bladzijde, 1 Petrus 4 vers 15, maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener, nou dat doen we natuurlijk allemaal niet, maar als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.
Ja.
Nou, als er één was die dat deed, was Petrus. En hij noemt zichzelf een bemoeier.
Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm.
Dat zijn mijn
woorden. Ja.
Maar je kunt dingen zo opblazen. En je zegt, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? He? Kan je dan niet gewoon zeggen, oké, dit is gebeurd, maar het is niet zo belangrijk.
Ja.
Dat je dat gaat leren.
Ja. En, mooi.
Dat vind ik heel waardevol.
Dank je. Liefde zal een menigte van onhebbelijkheden bedekken. Ja. En ook dat je afleert om je zo te bemoeien met de ander. En, ja. Dankjewel. Iemand anders?
Als je in dat licht van
Paul.
Je kan van alles en nog wat over jezelf denken. En over die ander. En als je uiteindelijk gaat ontdekken van hoe God je eigenlijk verdraagt en geduldig is. Met mijn onhebbelijkheden. En dat je desondanks toch genadig is en je verder helpt.
Ja.
Hoe kan ik dan anders zo naar die anderen?
Mm-hmm. Ja. Ja. Denk aan hoe de Heer met jou omgaat. Ja. En dat verandert de manier waarop je met de ander omgaat. Ja. Mooi. Dankjewel. Meneer. Hoe bedoelt u dat?
Nou, het kan wel eens zo zijn dat je zegt van, nou, dit wil ik verdragen. Omdat heb ik daar...
Ja. Ja. Ja, ik bedoel ook niet met het ik bedoel niet zozeer het uiten van alle gevoelens, maar wel het delen van gevoelens. Ik bedoel niet dat alles wat je voelt, dat je dat moet gaan uiten. Dat zodra je irritatie voelt, dat je dat moet gaan uiten. Of zodra je boosheid voelt, dat je dat moet gaan uiten. Of dat je aan je gevoelens moet toegeven altijd. Dat bedoel ik niet. En in dat opzicht is verdraagzaamheid natuurlijk ook belangrijk. En geduld. En ook vergeving. Dat je niet op alle slakken zout legt. Dat je ook sommige dingen gewoon kan hebben en er niet over begint. Maar ik bedoel in de communicatie. Dat je in de communicatie zover komt dat je ook over je innerlijke gevoelens kan praten. Dat je ook kan delen wat er in je omgaat. Dat er ook in je denken omgaat, maar ook wat er in jezelf, in je gevoelens omgaat. Dus het is een terechte onderscheid, denk ik. Ik pleit niet voor het alsmaar uiten van je emoties. Nee, daar gaat het niet om. Nee. Het is goed om dat onderscheid te maken. Ja, er zijn momenten dat je dingen voelt, maar dat je niet dat zomaar moet uiten natuurlijk. Dat is niet de insteek van waar we het of waar ik over gesproken heb, maar wel in de manier van praten met elkaar. Dat je kan delen wat er ook in je hart leeft, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja.
Ik had nog een aanvulling. Jij noemde de non-verbale communicatie als luisteractiviteit, zeg maar. Maar ik denk ook dat juist in de huwelijk non-verbale communicatie ook een actieve rol kan spelen door in de verjaardag bijvoorbeeld. Een hele volle kamer, even die knippen hoog of even die. Niet denk ik alleen maar een luisteractiviteit, maar
nee.
Is ook juist heel waardevol.
Ja, zeker.
Actieve ja. Communicatie.
Ja, ja. Mooi.
Wist ik nog gedaan.
Ja. De non-verbale dingen ook als actieve wijze van communiceren. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Ja.
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 Maar een huwelijk is in mijn ogen ook gebaseerd op wederkerigheid.
Ja, zeker. Ja. Laten we dit nog voorlezen en dan zal ik even op ingaan. Communicatieproblemen ontstaan meestal als je niet in staat bent je in te zetten voor de opbouw van de ander. Daarom is het goed om jezelf geregeld voor te houden dat de opbouw van je partner je doel is en niet altijd wat jij verlangt om zelf, dubbele punt, wat jij verlangt, dubbele punt, om zelf opgebouwd te worden door die ander. Maar als dat alleen maar één richting verkeer is, is dat natuurlijk heel moeilijk. He, dus dit is een beetje wat Larry Crabb, een hele bekende christenpsycholoog ook, heeft, wat een samenvatting is van wat hij ook heeft geschreven over communicatie. Dus in staat zijn om je in te zetten voor de opbouw van de ander. Maar ik denk dat het een hele terechte vraag is, dat soms is de een bijvoorbeeld goed in staat om zich in te zetten voor de opbouw van de ander, maar dat er van de ander uit heel weinig vermogen is om zich in te zetten voor de opbouw van de ene. Ja, en ik heb ook best wel meerdere keren dat inderdaad mensen naar mij toegekomen zijn. Eigenlijk meestal vrouwen die tegen mij zeiden van ja, ik ervaar mijn huwelijk als heel veel geven, geven, geven. Maar gewoon door hoe mijn man in elkaar zit, ervaar ik niet dat ik veel ontvang. Nou, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. En ja, ieder huwelijk is uniek. Maar ik begrijp de vraag. Tegelijkertijd, als ik dan jouw verhaal hoor over een vrouw die met een autistische man getrouwd is, die man die zal ook in bepaalde opzichten helemaal niet in staat zijn om zich in te zetten voor de opbouw van zijn vrouw. En toch heeft deze vrouw blijkbaar de genade gevonden, of de modus gevonden, en ook heeft ze een weg gevonden om toch haar man te waarderen, haar man te accepteren, en te leven met het feit dat hij sommige dingen niet kan, maar andere dingen kan hij weer wel. En dat ziet ze dan ook. Dus ik kan er geen algemeen antwoord op geven. Dat is gewoon heel moeilijk. De bedoeling is natuurlijk dat beide in het huwelijk leren om te geven. Dat beide leren om te dienen. En dan worden allebei gediend. Als je allebei geeft, komt geen van beide tekort. Maar als er alleen maar eentje geeft, dan kan het zijn dat de ander inderdaad tekort komt. En dat kan inderdaad heel erg moeilijk zijn. Maar wat ik daar wel bij denk is dat ik heb dat ook regelmatig gezegd tegen mensen die gingen trouwen. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens gevraagd aan een jonge man, waarom wil je met haar trouwen? En als hij dan vooral begon te praten zo van, ja nou, ik vind haar echt geweldig knap en ze is ontzettend leuk en ik denk dat zij mij echt gelukkig zal kunnen maken. Dan had ik altijd zoiets, daar wil ik toch even met je over doorpraten. Want als je alleen maar voor haar kiest omdat ze zo knap is en omdat ze zo leuk is en omdat jij denkt dat zij jou gelukkig kan maken, dan leg je een last op jouw toekomstige vrouw die alleen maar God kan dragen. Dat is een last die alleen maar God ten diepste kan dragen. Mijn vrouw kan mij ten diepste niet gelukkig maken en ik kan mijn vrouw ten diepste niet gelukkig maken. En dus het blijft in zekere zin altijd beperkt hoeveel je elkaar kan geven. En ik denk dat ook in een situatie waar we het nu over hebben, dat één van beiden heel goed kan geven, de ander kan minder goed geven of misschien heel slecht geven, dat toch het geluk, ik denk ook dat zo is als je Christus hebt leren kennen, als je God hebt leren kennen, dat je je geluk vindt in de Here. Dat je het echte geliefd zijn vindt in de genade van God, in de trouw van God, in de liefde van God. Dat je weet dat je geliefd bent omdat je door God geliefd bent. Maar ook ten diepste dat je ook tevreden kunt zijn. Zoals Paulus zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik kan alle omstandigheden aan in hem die mij kracht geeft. Dat je als christen ook je kracht en je geluk in hem vindt. Dat je daardoor ook dit soort situatie als deze aan zal kunnen. Dat God ook de genade geeft om te blijven geven, ook al krijg je soms niet veel terug van je man of van je vrouw. Maar goed, dat zijn even wat gedachten eromheen. Maar nogmaals, iedere situatie is uniek en het is, mag duidelijk zijn dat het niet altijd makkelijk is.
Maar ik denk als je in alle situaties, ongeacht hoe je man of vrouw ook is, als je het natuurlijk toch bij Jezus brengt en altijd weer bidt om die agape liefde, dan
kom je er altijd beter uit, want dan voel je de vreugde van Jezus in je hart.
Mm.
Want als je wel eens denkt van, oh, wat een, toen wij pas getrouwd waren, ja, ik was heel, wij waren zo verschillend.
Mm.
En ik heb wat rondjes gefietst in het dorp en dan ging ik weer naar huis. En mijn moeder zegt, terug naar je man, je hebt voor hem gekozen en je doet je best maar. Het is een goede jongen, hij loopt niet, hij drinkt niet.
Geslepen worden natuurlijk, want ik ben ook niet heilig. Maar, en dat is dat hele mooie proces. Dus ja, ik zeg altijd, de eerste huwelijksjaren heb ik het heel moeilijk gevonden.
Mm-hmm.
We hadden echt een rondje.
Ja. Maar mooi wat je vertelt.
Ja.
Ja. Ik weet niet of het een beetje aansluit bij wat je vroeg. Ja.
En ja, daarbij was ook alcohol en mishandeling in het spel.
Ja.
En uiteindelijk moet je dan toch zeggen van, ja jongens, het is nu onderhand trekken aan een dood paard.
Ja.
Als je dan op den duur het wel krijgt dat je eigenlijk de leven niet meer zeker bent,
ja,
dan is het misschien toch wijs om een punt achter te zetten.
Ja, zeker. Dit is wat wij een ethisch dilemma noemen. God wil niet de echtscheiding. God haat de echtscheiding. Maar God haat ook de mishandeling van mensen. God haat ook het onrecht. En God haat het als een man zijn vrouw kapot maakt. Dus dat is een ethisch dilemma. Hij wil niet dat mensen scheiden, maar hij wil dit natuurlijk ook niet. En soms is het kwaad van de echtscheiding minder groot dan het kwaad wat in het huwelijk plaatsvindt. En dan is het soms beter dat een huwelijk stopt. Dat ben ik met je eens. Het is niet zo dat God...
Ja.
Ja.
Ja, we zijn toen getrouwd, we hebben die belofte afgelegd, maar als ik met alle macht probeer die belofte te houden, maar
ja,
het strand.
Ja. Ja.
Het moet ook terugkomen.
Zeker. Ja, er zijn onmogelijke situaties. Er is een stel wat ik getrouwd heb toen ik net predikant was geworden. We hebben altijd contact met hen gehouden, maar uiteindelijk, nadat deze beste broeder in zijn narcisme meerdere keren overspel heeft gepleegd, en zij daar helemaal aan kapot ging, aan de manier waarop hij haar behandelde, haar vernederde, haar inkapselde, ze ging er helemaal aan kapot, hebben wij... Niet alleen ik, maar ook andere, haar toenmalige voorganger en andere mensen die daar pastoraal bij betrokken waren, hebben we haar geholpen om uit dit huwelijk te komen. En dat klinkt misschien heel ongeestelijk, maar dit was echt verschrikkelijk. God wil niet dat een man zijn vrouw helemaal kapot maakt door meerdere keren overspel te plegen. Dat is volledig uit de boze. En dan zegt de Bijbel niet dat die maar bij elkaar moeten blijven, dat die vrouw maar verder kapot moet gaan. Dus de hardheid van de harten betekent ook dat soms een huwelijk strandt in de wereld waarin wij leven. En zo reëel moeten we ook zijn. Ja.
Dan kun je dan altijd weer een nieuw huwelijk beginnen?
Nee, niet altijd. Maar ik denk dat we daar in het voorjaar een keer over willen gaan hebben. Ik ben gevraagd door Jan Kees om in het voorjaar een keer over echtscheiding en hertrouwen te spreken. Dus wellicht dat we het beter tot daar kunnen parkeren. Maar ik heb vanmiddag nog aan tafel gezeten. Vanmorgen had ik een spreekbeurt in Burgum in Friesland. En ik was uitgenodigd door de voorganger van gemeente in Dokkum om bij hem te lunchen. En toen vertelde hij ook dat zij de afgelopen tijd... dat er meer dan één huwelijksaanvraag gekomen was... waarvan hij als voorganger en zei dat kan niet, dat kan op bijbelsgronden echt niet. Waar binnen de raad echt verdeeldheid was... Een deel zei dat moet wel kunnen, dat is liefdeloos als je zegt dat het niet kan. Een ander deel zei dat is bijbels echt niet te verantwoorden. En hij is daarin, denk ik, heel bijbelgetrouw. En hij heeft gewoon volgehouden dat sommige situaties van hertrouwen echt niet konden. En die huwelijken zijn ook niet ingezegend. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. En ik denk dat het heel verstandig is dat hij daarvoor gekozen heeft. Maar daarbij is mijn persoonlijke mening dat er in sommige situaties wel hertrouwen mogelijk is. Ik vind, wat ik net schetste, die vrouw die ik net noemde, die dus nou ja, zo ongelooflijk geleden heeft onder haar man. Haar man gaat multiple keren vreemd. Is gewoon 20 jaar bezig geweest zijn vrouw bijna kapot te maken in zijn narcisme. Dan denk ik niet dat de Bijbel leert dat zij de rest van haar leven alleen zou moeten blijven vanwege deze geschiedenis. Dus ik denk wel dat je kunt spreken van een schuldige partij en een onschuldige partij in bepaalde situaties van echtscheiding. Waarbij de onschuldige partij dan denk ik wel vrij is om te hertrouwen, bijbels gezien. Maar goed, dat loop ik even vooruit op volgend jaar. Ik denk dat we kunnen afsluiten, tenzij iemand nog een laatste vraag of opmerking wil maken.